Het laatste gedeelte van Genesis 14 waren wij gebleven, dacht ik. Het beroemde gedeelte over de verschijning van Melchizedek, koning van Salem, die voortbracht brood en wijn, en hij was priester des Allerhoogsten Gods. Staat er, dus vers 18 van Genesis 14. En er staat er, hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham, Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, en gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. En dat was dan het verhaal van Melchizedek. Dat zijn dus drie versen eigenlijk, of misschien maar twee. Maar in ieder geval deze drie versen, vers 18, 19 en 20, over de ontmoeting tussen Melchizedek en Abraham. Het zou een onbetekenende geschiedenis zijn, waar het niet dat er in het Nieuwe Testament zoveel aandacht aan gegeven wordt. Hè? Zo is het toch. Want in de geschiedenis betekent het niks. Het is maar terloops noemen van een naam. Iemand die maar even langs kwam. Maar het bijzondere is dat er later één keer op terug wordt gekomen nog in het Oude Testament. In Psalm 110, hè? Bekende Psalm 110. Dat zijn de enige twee schriftplaatsen in het Oude Testament waar deze Melchizedek genoemd wordt. En daarna wordt hij alleen nog genoemd in de Hebreeënbrief, waar wat meer daarover verteld wordt, met name over de betekenis van deze geschiedenis, want er wordt nogal een uitgebreide betekenis aangegeven. Dan weet ik niet precies wat ik vorige keer wel en niet gezegd heb, dus ik begin maar, en als je nou zegt dat heb je vorige keer al gezegd, dan wil ik graag even weten. Hè? Dus Melchizedek, daarvan staat, hij was koning van Salem en hij bracht voort brood en wijn, wat hoogst ongebruikelijk is voor een koning, zodat je meteen al moet afvragen, wat is dat voor een vreemde figuur? Wel nu, uit Genesis weten wij dat niet, wat voor een figuur dat is. Wij krijgen een vermoeden, maar niet meer dan dat. We krijgen een vermoeden als we Psalm 110 lezen. Daar staat eigenlijk meer dan hier. Al zijn het minder woorden. Want daar staat dat tot de Messias gezegd wordt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat is van belang, zo'n uitspraak, omdat als je dat zo letterlijk mogelijk neemt, dan zou je daaruit die psalm, die uitspraak in Psalm 110, vers 4 is het geloof ik, zou je al kunnen constateren dat Melchizedek niemand anders is dan Christus. Het is wat moeilijk, maar het kan. Nou, ik zal het even kort vertellen. De naam gaat namelijk zo. Tot de Messias, dat is duidelijk, wordt gezegd, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Als je dat eeuwigheid in de brede betekenis, in de algemene betekenis van het woord neemt, dan betekent het ook inderdaad dat het altijd durend is. En als Christus priester is, altijd durend, naar de ordening van Melchizedek, dan zit daar een moeilijkheid in. Want als dat eeuwigdurende priesterschap kenmerkend is voor Melchizedek, dan is de volgende vraag, hoe kan het dan dat Melchizedek dan geen hoge priester meer is? Want als Melchizedek een eeuwig priesterschap heeft ontvangen en daarna krijgt de Messias dat, dan kan het priesterschap van Melchizedek niet eens eeuwig geweest zijn. Zodat je dan de conclusie zou moeten trekken dat Melchizedek niemand anders is dan Christus. Ik weet het, dat is vergezocht. En tamelijk brutaal om het zo naar voren te brengen. Maar het wordt natuurlijk bevestigd vanuit het Nieuwe Testament, waar uitgebreider op wordt ingegaan. Want dat eeuwig priesterschap inderdaad kenmerkend is voor het priesterschap van Melchizedek, dat wordt met name in de Hebreeënbrief er dan ook bij gezegd. Het is een conclusie die je eigenlijk niet helemaal zo uit de Psalm 110 zou kunnen trekken. Maar ik zei al, je krijgt daar dan toch op zijn minst een vermoeden van. Want hier verschijnt ene Melchizedek, wiens naam betekent dat hij een rechtvaardige koning is, koning der rechtvaardigheid, Melech Tzadik. En hij is koning van Salem, dat is ook een van de, dat is zo'n beetje het enige wat er hier van hem vermeld staat. U weet, mensen zijn zich dikwijls niet bewust dat namen betekenissen hebben. En voor zover ze betekenissen hebben, denkt men dat het van geen betekenis is. Zo van leuk, oh, betekent het dat? Nou, dat is leuk dan, weten we dat. Zal zijn moeder leuk gevonden hebben misschien of zo, hè. Maar men hecht daar verder geen waarde aan. Zodat het enige wat nou nog overblijft is dat er staat, hij is koning van Salem en priester des Allerhoogsten Gods. Nou, met het priesterschap kan men niks aanvangen natuurlijk. Omdat we nog nooit van priesters gehoord hebben eigenlijk. tot hier. Want voor zover ik mij herinner is dit de eerste keer dat het woord priester in de Bijbel voorkomt. Aardig, hè? En er blijkt meteen Melchizedek te zijn. Dat is wat. Zodat hij de eerste zowel als de laatste is. Priester. Christus. De eerste en de laatste priester. Maar goed, dat even tezijde. Maar hij is priester des Allerhoogste God, daar weet men niks mee aan te vangen. En voor de historie zou nog van belang kunnen zijn dat hij koning is van Salem, waarna men zich afvraagt, wat is Salem of waar lag Salem? En omdat het wat op Jeruzalem lijkt, en omdat Jeruzalem inderdaad bij één gelegenheid blijkbaar Salem genoemd wordt, ergens in de psalmen geloof ik, zegt men hij was koning van Jeruzalem. Maar dat kan niet. He? Nee, er was geen Jeruzalem in die dagen, dus dat kan niet. Want in de dagen van David, dat was pakweg 1000 jaar later of zo, ongeveer, ruw, 1000 jaar later, nou vrij nauwkeurig. David begon zijn koningschap in 1056 en Abraham was 2050, nee, dat is 1000 jaar tussen, zeg maar. Want in de dagen van David was er geen Jeruzalem, er was alleen een burg die heette Sion en er was een soort van stad of burg of wat er maar bij hoorde, dat heette Jebus en dat was het dan. En die werd door David veroverd, waarna de plek de naam kreeg van Jeruzalem. David vestigde zich daar en toen werd het Jeruzalem genoemd. Vanaf David, dus dat was nog 1000 jaar later, zodat Melchizedek nooit letterlijk koning van Jeruzalem geweest kon zijn. Maar op slot verrekening, dat staat er ook niet. De uitdrukking is vertaald met koning van Salem. Natuurlijk, alles wat in de Bijbel staat is vertaald. En de uitdrukking is vertaald met koning van Salem. Maar je kunt het ook anders vertalen. Want Salem is hier opgevat als eigennaam. Maar je kunt het ook opvatten als zelfstandig naamwoord. En dan staat er gewoon koning van vrede. Want Salem is gewoon shalom. En dus vrede. En in de tweede naamval heette dan dus koning des vredes. En dat is de betekenis ervan, van de uitdrukking. Niet dat hij koning van Jeruzalem was, maar dat hij vredekoning of vredevorst was, term dus, die later voor de Messias gebruikt wordt. Koning des vredes, zodat hij is koning van rechtvaardigheid, Melchizedek, maar hij is ook Melchishalom. Want zo, dat staat er eigenlijk, hè? Melchizedek en Melchishalom. Dat is niet correct in het Hebreeuws uitgesproken uiteraard, maar wie kan er nou wel correct Hebreeuws uitspreken, denk ik dan aan. Maar dat is wat er staat. En men heeft de eerste uitdrukking laten staan en als eigen naam opgevat. En de tweede uitdrukking heeft men vertaald. Min of meer. En voor de helft als eigen naam opgevat. Maar ze hadden ook kunnen vertalen, hij was en de koning van Zadok, ik noem maar een naam, de Bijbelse naam is Zadok, hetzelfde hoor. De koning van Zadok, Melchishalom, bracht voor brood en wijn. Zo kan je het ook vertalen. Melchishalom, hè? Bracht voor brood en wijn. Het is maar wat je ermee wil. Maar het blijkt achteraf dat het eerste uitdrukking inderdaad als zijn naam wordt opgevat, Melchizedek, want dat wordt vervolgens gebruikt als aanduiding van deze figuur. Dat weten we uit Psalm 110, dus de vertalers hebben wat dat betreft hun werk goed gedaan. Maar de uitdrukking koning van Salem is maar half vertaald, had moeten zijn koning van des vredes. Want dat betekent het. Natuurlijk, het gaat hier een beetje bedekt. Maar het moet duidelijk zijn dat de koning der rechtvaardigheid dan wel de koning des vredes niemand anders is dan Christus zelf, van wie wij langzamerhand hopelijk weten dat hij inderdaad voortbracht brood en wijn. Nee, zelfs letterlijk. Ja, ook overdrachtelijk. Maar ook letterlijk, want hij deed het letterlijk omdat het overdrachtelijk waar is. En hij bood de gelovigen in zijn dagen brood en wijn aan. En hij zei, dat ben ik, over het brood en over de wijn. Verder weten we hier niks, want het enige wat we nog met veel moeite eruit kunnen halen, maar dat is al moeilijk, is wat er staat in vers 20. Hij zei namelijk tot Abraham, hij zegende Abraham en zeide, gezegend zij Abraham voor God, Gode, de Allerhoogste. Gezegend zij Abraham voor God die de hemel en de aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. Want dat was zojuist gebeurd. De vijanden waren overgeleverd in de hand van Abraham. Het was na het slaan der koningen, heet dat, hè? Maar het feit dat Abraham gezegend wordt door deze Melchizedek houdt in dat Melchizedek dus hoger in rangorde stond dan Abraham. Want degene die meer is, spreekt de zegen uit over degene die minder is, uiteraard. En op grond daarvan begrijpen we ook de laatste zin uit vers 20, namelijk, hij gaf hem de tiende van alles, want de vraag is, wie is hij en wie is hem? Wie geeft tienden aan wie? Nou, het geven van tienden wordt gedaan door de mindere aan de meerdere in rangorde. En omdat Melchizedek Abraham zojuist gezegend heeft en dus de meerdere is, moeten we besluiten dat als gevolg van deze zegen die gegeven wordt, Abraham dus tiende geeft aan Melchizedek. Maar als je beroerd wil, dan lees je het zelfs andersom. Dan lees je dat Melchizedek tiende gaf aan Abraham. Want zo duidelijk staat het er ook niet. Het moet uit het verband blijken. Waarmee je maar weer ziet dat je met al die talenkennis nergens blijft als je niet gewoon het verband van een tekst vasthoudt. Goed, maar dat is met veel moeite dan dat we dat hier eruit halen. En dat is dan het hele verhaal, meer staat er niet over. Want het enige commentaar wat we hebben is dat van Psalm 110 en Hebreeën 7. Nou ja, Hebreeën in het algemeen. En Psalm 110 ga ik ten eerste maar even naartoe. Een psalm van David. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Daar heeft men weer zoiets. Dat is weer zo'n merkwaardige uitdrukking in het Oude Testament. Die niet echt duidelijk is. Maar die in het Nieuwe Testament uitgebreid becommentarieerd wordt. Sterker nog, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het hele Nieuwe Testament één groot commentaar is op deze tekst. Namelijk, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Want alle boeken van het Nieuwe Testament maken melding van dit verschijnsel. Sommigen halen het letterlijk aan, anderen verwijzen er alleen maar naar. Maar in alle boeken van het Nieuwe Testament komt dat voor. Merkwaardigerwijs hebben de vertalers er niet eens één enkele verwijzing naar het Nieuwe Testament bijgezet. Maar dat is waarschijnlijk omdat de lijst veel te lang zou worden. En toen hebben ze maar besloten om het helemaal niet te doen, blijkbaar. Want het is hun heus niet ontgaan, hoor. Alle boeken van het Nieuwe Testament maken de melding van dat Christus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En het boek wat er speciaal melding van maakt is uiteraard Hebreeën. Hebreeën is dan ook eigenlijk de kern van het hele Nieuwe Testament. Nou, de Heer Jezus zelf later haalt ook deze tekst aan, voordat hij vervuld is, en vraagt, wie is de Messias? Wiens zoon is hij? Dan zeggen zij, is de zoon van David. Toen zegt de Heer, hoe kan het dan dat David hem zijn Heer noemt? Waarom noemt dan David hem, die Messias, mijn Heer? Dat weet men dus kennelijk, dat die mijn Heere uit Psalm 110 vers 1, dat dat inderdaad de Messias is. Dat was blijkbaar bekend, dat is wel aardig. De Heer zegt niet, weet je wat dat zo is? Hij zegt alleen, waarom noemt David hem dan zo, als het zijn zoon is? En het antwoord moet natuurlijk zijn, omdat de Messias ook de zoon van God is, en dus de meerdere is van David, hoewel hij zijn zoon is. Goed. Nou, de Heer heeft tot mijn Heere, dus tot de Messias gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. De vraag is nu, wanneer is dat? Staat hier niet bij, maar goed, hè? Wanneer is dat? Zit aan mijn rechterhand totdat, wat is nu uiteraard. Dat is in onze tegenwoordige bedeling zo. Waarbij ik meteen moet zeggen dat die positie van de Messias gehandhaafd blijft tot in lengte van jaren, tot en met de hele eeuwigheid, voor zover mogelijk. Maar daar gaat het hier niet om. Hier gaat het erom dat hij daar zal zitten in afwachting van het moment dat de vijanden zullen gezet zijn tot een voetbank zijner voeten. En als dat gebeurd is, dan zal hij inderdaad heersen. Want er staat: de Heer zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden uw vijanden. Want daar gaat het over. Het gaat niet om een nieuwe schepping, want dan zit de Heer ook aan de rechterhand Gods, uiteraard. Of nog steeds. Maar het gaat erom dat hij ook in afwachting van het moment dat de volkeren aan hem onderworpen worden, zit aan de rechterhand Gods. En dat is de situatie die wij in onze dagen kennen. En voor zover hij heerst, heerst hij in het midden van zijn vijanden. Want die zijn er nog. Maar goed, de eerste helft van deze psalm dan zegt: zit aan mijn rechterhand, en spreekt vervolgens over scepter en dus over koningschap. Dat is de eerste helft van psalm 110. Want de tweede helft begint in vers 4... met: de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, dubbele punt. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En dan staat er weer: de Heer is aan uw rechterhand. Want de woorden van vers 4 en 5 komen ongeveer overeen met de woorden van vers 1 en 2. Trouwens, die hele psalm loopt parallel, hoor. Maar ik wil dan niet al te zeer op die details ervan ingaan. Maar het zijn twee helften die parallel lopen, waarbij de eerste helft spreekt over koningschap en de tweede helft spreekt over priesterschap. Maar het is dan ook een priesterschap naar de priesterorde, naar de ordening van Melchizedek. En dus naar de ordening van de koning der gerechtigheid. En de essentie daarvan is dat Melchizedek koning is en priester tegelijkertijd, hetgeen uitdrukkelijk een onmogelijkheid was onder het oude verbond. Maar ja, Melchizedek verscheen daar ook niet onder het oude verbond in Genesis 14, maar ver daarvoor. Want het oude verbond begint officieel pas bij Mozes uiteraard, de uittocht uit Egypte. Maar sinds de roeping van Mozes en dus de verlossing van Israël uit Egypte, sinds de wet dus, waren koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden. Dat is niet de normale situatie, dat is een abnormale situatie, hoor. Dat moet ik misschien uitleggen. Maar priesterschap namelijk kwam toe aan de eerstgeborene. De eerstgeborene is per definitie priester. Nou, priester. En als je ook het hoofd van de familie is of van het volk of zo, dan is hij ook hoge priester. Maar de eerstgeborene is priester. En mocht hij inderdaad de eerstgeborene zijn van het volk, dan zou hij niet alleen hoge priester zijn, maar ook koning. Dat hoort namelijk allemaal bij elkaar, dat is één geheel, omdat het de functie is van de eerstgeborene. Maar de punt is nu dat bij de komst van de wet deze dingen van elkaar gescheiden werden in drie dingen, namelijk koningschap, priesterschap en eerstgeboorterecht. Waarbij altijd de vraag open blijft, maar wat is dan eerst geboorterecht nog als je eerst koningschap en priesterschap ervan uithaalt, van weghaalt? En dan is het antwoord: dat is verborgen. Dat is het antwoord. Zodat we het nou weten, hè? Of niet? Nee? Nou, in ieder geval is het zo dat onder de wet deze begrippen van elkaar gescheiden werden. Want onder Israël, onder de wet dus, werd het koningschap gegeven aan Juda. De stam van Juda, maar goed. Aan Juda. En het priesterschap werd gegeven aan Levi. En dus meer speciaal aan Aaron. En het eerstgeboorterecht werd gegeven aan Jozef. Dan wel Efraim. En zo werden van elkaar gescheiden. Maar dat is niet de normale gang van zaken, dat is alleen onder de wet zo. Zodat na de wet op een of andere wijze die drie begrippen weer bij elkaar moeten komen, die functies weer bij elkaar moeten komen in één persoon. Namelijk in de eerstgeborene. Vandaar dat het van belang is dat het begrip eerstgeboren ook gehandhaafd blijft en dat de lijn daarvan ook verder gevolgd wordt. Omdat die begrippen weer bij elkaar gebracht zullen worden. Nou, de zaak is nu dat hier van Christus staat dat ik koning zal zijn en priester. Naar de ordening van Melchizedek, want Melchizedek was koning en priester, dat in de eerste plaats. En dat betekent dat het niet kan zijn onder de wet, zodat zolang de wet er is, deze profetie niet vervuld kan worden en dus de Messias niet eens kan komen, want de Messias is koning en priester, terwijl het onder de wet niet mogelijk is. zodat Israël verondersteld werd uit te zien naar het einde van het oude verbond, opdat daarna de Messias zou kunnen komen. Houd u dat even vast, hè? Eerst moest dus het oude verbond beëindigd worden voor de Messias kon komen. Ja, de Heer Jezus kwam weliswaar onder de wet. Maar ik zei toch niet de Messias. De Heer Jezus kwam onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Zodat vervolgens na de wet inderdaad de Messias pas zou verschijnen. Namelijk, dat is de opgewekte uit de dood, vanzelfsprekend. Want door de dood van de Heer Jezus werd het oude verbond beëindigd en door zijn opstanding trad het nieuwe verbond in werking. En dus daarmee verscheen ook inderdaad de Messias en dus de koning en priester van het nieuwe verbond. En zo staat het allemaal bijna letterlijk in de Hebreeënbrief. Dat is een gedachte die ik nou even terzijde opmerk, maar dat is dit. Dat in Jesaja bijvoorbeeld wordt gesproken over iemand die zou komen om de weg van de Messias, de weg des Heren, te bereiden. En dan roepen wij heel hard, dat was Johannes de doper, want die kwam de weg bereiden van de Heer Jezus. Maar dat moet je niet zo hard roepen, dat staat er natuurlijk wel, maar dat moet je niet zo hard roepen. Want ik wou namelijk wat anders zeggen. Iets wat er niet staat, maar wat zeker waar is, en in veel hogere mate zelfs waar is, dat is namelijk dat de Heer Jezus zelf kwam om de weg des Heren te bereiden. Want de bereiding van de weg des Heren hield in dat het oude verbond beëindigd moest worden. Anders kon de hoge priester in middelaan van het nieuwe verbond niet verschijnen. Omdat hij geen bestaansrecht zou hebben onder het oude verbond. Hij zou daar niet in passen. Dus moest het oude verbond beëindigd worden, zodat Jezus kwam om de weg van de Christus te bereiden. Oftewel, in zijn eerste komst bereidde hij de weg voor zijn wederkomst. Waarbij in zekere zin de wederkomst al begint eigenlijk bij de opstanding van Christus natuurlijk. Maar goed, zo nauwkeurig wou ik er nou niet op ingaan. Maar de grondgedachte is dat de Messias verscheen bij zijn opstanding uit de dood. Daar was pas de Messias en alles wat daarvoor gebeurde, namelijk tot en met zijn dood, dat was wegbereiding voor de komst van de Messias. En de stem des roependen in de woestijn maakt recht de weg des Heren enzovoorts. Maakt zijn paden recht. Dat is gewoon de Heer Jezus zelf, hoor. Waarvan Johannes een type was. Want het verhaal is dat Johannes de Doper een type is van Jezus in zijn eerste komst dus. Waarna vervolgens Jezus een type is van de Christus. Zo zit dat. Dus de verschijning van Johannes en daarna de verschijning van Jezus met het bekende half jaar verschil. Een half jaar verschil tussen hem. Ja. En Johannes werd geacht de weg te bereiden van Jezus. Ja, dat zou de vervulling van de profetie geweest zijn als in die dagen, dat wil zeggen in de dagen van handelingen, na Pinkster dus, Israël ook inderdaad de Messias had aanvaard, zodat het koninkrijk gekomen zou zijn. En je vraagt je dan af, wat betekent die profetie in Jesaja enzovoorts, dan is het antwoord wel, die stem dus roepen in de woestijn, dat was Johannes, want die moest de weg bereiden van Jezus, en zo is het dan gekomen. Maar, achteraf bezien, blijkt het iets ingewikkelder te zijn, maar veel duidelijker en veel zinvoller ook. Dat is namelijk dat Johannes een type is van Jezus. En dat Jezus in het verleden een type was van. Dus vroeg Johannes aan Jezus: zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Nog gekker gezegd, bent u Jezus of bent u Christus? Of andersom, bent u Christus of Jezus? Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En het antwoord is natuurlijk twee keer ja. Zijt gij degene die komen? Jazeker wel. Of verwachten wij een ander? Jazeker, wij verwachten een ander. Het is allebei waar, maar het zijn twee losse lijnen. En daar gaat het maar om, hè. Maar de wegbereider is dus Johannes, dan wel Jezus, maar spreekt over de eerste komst van Christus in het verleden. En die weg werd bereid doordat het oude verbond beëindigd werd. Dat was noodzakelijk. Je kunt ook zeggen, de weg werd bereid doordat de zonde werd weggedaan. Dat gebeurde toch op dezelfde manier. Via het kruis namelijk. En vervolgens werd er eeuwig leven tot stand gebracht door de opstanding uit de dood. En pas toen was de weg recht. Bovendien zegt Romeinen 3 dat de Heer Jezus moest sterven en opstaan tot een betoning van Gods recht, van Gods rechtvaardigheid. Dat recht moest zijn loop hebben. De weg moest recht gemaakt worden, om zo te zeggen. En zo is het ook gebeurd. En sindsdien, of daarna, wordt inderdaad de Christus gepredikt. Die ook inderdaad in de toekomst zal verschijnen. Nou, dat zijn de dingen die in het Nieuwe Testament vrij omstandig worden uitgelegd, maar die min of meer ontleend zijn aan de dingen die hier in Psalm 110 beschreven staan. Nogmaals, in de eerste helft van Psalm 110 zien we de Heer als, de Messias als de koning. In de tweede helft van de psalm zien we de Messias als de priester. Maar er wordt gezegd, hij is dan ook priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, zodat we nu ineens weten dat er een priesterorde van Melchizedek bestaat. En wat dat betekent? Wel, dat betekent in ieder geval dat hij dus niet priester is of zal zijn naar de ordening van Aaron. En hij is dus niet een afstammeling van Aaron. Want dat zou ook nog gekund hebben natuurlijk. Wie is de Messias? Wiens zoon is hij? Wat dacht je van? Van Aaron. En dus van Levi. Zachtkunde. Moet je er een Bijbeltekst voor hebben? Kan ook. Kan ook. Johannes de Doper, waar stamde die vanaf? Van Levi. En is een type van de Heer Jezus. Die zonder meer priestelijk werk verrichten. Ja, de moeilijkheid is dat Jezus was een Jood, dat is het verhaal klopt niet. Maar Johannes, die een typisch van de Heeres eerste komt, was van Levi, want zijn vader was priester en hij dus ook. Levitus, een meer speciaal priester, van de zonen van Aaron, dus inderdaad. Maar goed, dat is typologie. Een andere, wat dacht u van Malachi? Heb ik u die wel eens laten zien, dat is ook mooi. Fraaie uitspraak in Malachi, mijn engel. Waar staat in Malachi 2, vers 4, dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heer der Heerscharen. Een verbond met Levi. En dat terwijl het feitelijk gaat over de komst van de Messias. Hier. Maar toch wordt het genoemd een verbond met Levi. En dus over dat verbond staat in vers 5, mijn verbond met hem was het leven en de vrede, shalom. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede. En ik gaf hem die tot vrezen en hij vreesde mij en hij werd om mijn naams wil verschrikt. Maar wanneer had de Heer dan een verbond met leven? Hoe zit het dan? Weten wij niks van. Bovendien, Levi zelf heeft er helemaal niks van geweten. Omdat het priesterschap niet gegeven werd aan Levi zelf, maar aan zijn erfgenaam, namelijk Aaron. En het was toch een generatie of wat verder. Een stuk of drie, vier generaties verder, ik weet niet precies het hoofd. Derde geloof ik. Nou, doet er niet toe. Maar dan staat er in vers 6, de wet der waarheid was in zijn mond, in die van Levi dus. Maar Levi leefde niet eens onder de wet. De wet der waarheid was in zijn mond en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid en bekeerde er velen van de ongerechtigheid. Maar daar weten wij allemaal niks van. Nooit van gehoord. Wie is deze Levi? Dus, is dan de vraag, hè? Wie is deze Levi? Gaan we weer verder. Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond, uit die van Levi dus, van wie de priesters afstammen, men zal uit zijn mond de wet zoeken. Wie is Levi? Zit erachter. Want hij, Levi, is engel, Malachi. Hij is engel des Heren der Heerscharen. En wie is dat? Wie is engel des Heren der Heerscharen? Christus. Kortom, deze Levi is gewoon Christus. En dan vers 8. Maar gij zijt van de weg afgeweken en gij hebt er velen doen struikelen in de wet. Gij hebt het verbond van Levi verdorven, zegt de Heere der Heerscharen. Enzovoorts. Verbond van Levi. Maar het was een verbond met de Heer. Verbond met Jehovah of hoe het maar heten mag. Maar het gaat hier in principe om Christus. Maar hier wordt de Messias, de aangekondigde Messias, aangeduid met de naam van Levi. Zodat je best zou kunnen zeggen, of zou kunnen denken, de Messias komt misschien wel voort uit Levi, uit Aaron. Als opvolger van dat oude priesterschap. Maar als dat zo zou zijn, dan zou zonder nader bericht die Messias dan priester zijn naar de ordening van Aaron. En dat is niet de bedoeling. Bovendien ontbreekt hem dan wat, want het is dan onmogelijk dat hij ook koning wordt, omdat het koningschap op dezelfde gronden gegeven werd aan Juda. Als je zegt, het priesterschap is aan Levi, dan moet je meteen zeggen, koningschap is dus aan Juda, want het is een en hetzelfde verhaal. Zodat je er zo dan toch niet uitkomt. Dus, als in de psalm staat, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, dan wil het niet zeggen dat het meteen verklaard wordt wat dat dan inhoudt, die ordening van Melchizedek. Maar het houdt in ieder geval in dat het priesterschap van de Messias niet is naar de ordening van Aaron. En dat kan ook eigenlijk niet, want als het naar de ordening van Aaron is, zou hij geen koning kunnen zijn. En andersom, als hij koning zou zijn, zou hij dan niet meer priester kunnen zijn. Niet naar de ordening van Aaron althans. En daar gaat het maar om. En dus, er wordt wel koning uit Juda, maar het priesterschap wat hij dan krijgt, kan nooit dat van Aaron zijn. Het is dus een ander soort priesterschap. Nou, dus dat is dan de aankondiging in Psalm 110, waarbij het priesterschap naar de ordening van Melchizedek toegewezen wordt aan Christus. En daarna is de eerstvolgende keer dat er over gesproken wordt, en ongeveer de laatste is dat dan ook, in Hebreeën. Alleen in Hebreeën wordt het nog aangehaald. En daar wordt het op simpele wijze verklaard. Al moet ik er meteen bij zeggen dat de apostel Paulus, want ik houd het maar op dat het Paulus was die de brief schreef, dat apostel Paulus toch een lange aanloop nodig heeft alvorens hij over de drempel komt en begint te praten over Melchizedek. Waarschijnlijk omdat het inderdaad zo moeilijk is, althans voor bepaalde mensen. Maar het is een lange aanloop. Maar hij noemt Christus al hoge priester in hoofdstuk 2, vers 17. Dat is de aanloop dus, hè. Hebreeën 2 vers 17. En het eigenaardige is dat vers 16 spreekt over Abraham en vers 17 spreekt over een barmhartig en getrouw hoge priester. Opdat hij, namelijk Christus, barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen. Enzovoorts. Hoge priester, Christus als hoge priester. En vers 1 van hoofdstuk 3 zegt het dan ook, 2 versen verder. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. Dus ineens wordt Christus dan hoge priester genoemd. En daarna wordt hij weer hoge priester genoemd, zonder Melchizedek te noemen, hè. Maar daarna wordt hij weer hoge priester genoemd in vers 14 van hoofdstuk 4... Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, dat is eigenlijk een dubbele gebruik van dezelfde uitdrukking. De hoge priester heet of grote priester of hoge priester. En hier worden beide uitdrukkingen samen gebruikt. Een grote hoge priester. Dus er wordt met erg veel nadruk gewezen op dat hoge priesterschap. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemel doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En dat is ongeveer hetzelfde als wat stond in hoofdstuk 3 vers 1. Aanmerk de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. Zodat je ziet dat we nou anderhalf of bijna twee hoofdstukken verder zijn en nog staan we bij datzelfde punt. De apostel maakt geen vordering in zijn betoog. Hij doet elke keer een paar stappen terug en gaat dan weer vooruit en zegt, maar Christus is hoge priester. Want het verhaal is namelijk dat de Messias weliswaar verschenen is, maar aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen gezeten is, Hebreeën 1 vers 3, en dat is zonder meer een aanhaling van Psalm 110. Nou, een paar versen verder in Psalm 110 gaat het over Melchizedek. Maar je ziet hoe de apostel hier in deze brief aarzelt om er dieper op in te gaan. Want hij blijft dan steeds zeggen, Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij is niet op aarde, hij is gezeten in de hemel. En de vraag is dan, als wat doet u daar dan? Wel, op Psalm 110 zegt, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank uw voeten. Dat is dus nog niet gebeurd. En dus blijft hij daar voorlopig nog zitten. Maar tegelijkertijd wordt tegen hem gezegd, gij zijt priester in de eeuwigheid. Het koningschap wacht dus nog even, althans in de praktijk. Praktische uitwerking, dat wacht nog. Daarom staat het totdat. Maar het priesterschap wacht niet, dat is meteen geactiveerd, zal ik maar zeggen. Dus hij zit daar als degene die straks zich als koning zal openbaren, maar die nu al priester is en zijn priesterlijk ambt heeft aanvaard, om zo te zeggen. En dat is wat hier dan langzamerhand gezegd gaat worden. Want daarna komen we in vers 16 van Hebreeën 4... Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Daar zit Christus dus wel op de troon, maar volgens vers 14 als hoge priester. Het koningschap wordt uitdrukkelijk niet genoemd, in plaats daarvan wordt wel de troon genoemd. Daarna gaat het weer verder over hoge priesterschap in 5 vers 1. Want elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Met andere woorden, Christus is genomen uit de mensen en wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Zodat de apostel hier gaat uitleggen waarom Christus in de hemel is, althans wat de positieve betekenis daarvan is. Dat is namelijk dat hij hoge priester is. En dat staat dan weer in vers 5 of vers 4. Niemand neemt zichzelf die eer aan om hoge priester te worden. Je kunt het niet zelf worden. Je kunt je niet tot hoge priester laten uitroepen. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, zoals Aaron. Want Aaron werd door God uiteraard geroepen om hoge priester te zijn. Wel, alzo heeft ook Christus, vers 5, zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat vind ik leuk, deze aanhaling, want dat is Psalm 2... En daar wordt helemaal niet gesproken over priesterschap in Psalm 2. Maar over koningschap. Ja, je moet eigenlijk die psalmen kennen als ik er zo over praat. Hè? Want anders zou ik ze één voor één uitgebreider moeten behandelen. Dat ga ik echt niet doen. Maar Psalm 2, daar gaat het om dat de volkeren in opstand zijn tegen God en tegen de Messias. En dan staat er die in de hemel woont, die lacht erom en die zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Sion, wel degelijk dus Jeruzalem, al staat de naam daar niet. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. En daarna staat er de uitdrukking dat hij gezegd heeft, tot die Messias, tot die koning, tot die zoon, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot een bezitting. En daarna krijgen we kortsluiting met Psalm 110, hier ook. Want Psalm 110 zegt dan vervolgens, zit aan mijn rechterhand. Dat wil zeggen, God zegt tot de Messias, gij zijt mijn zoon, mijn erfgenaam, eis van mij, vraag maar en ik zal je de heidenen tot een bezitting geven. En in afwachting van dat gevraagd wordt, ga je zolang hier maar zitten. In heel gewoon Nederlands dus. Eis van mij en ik zal u geven de heiden tot uw bezitting. En dus zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot voetbank uw voeten. Maar het hangt van het moment of dat de Heer eist en die het koningschap dus opeist, Maar zolang hij dat niet doet, zit hij wel op de troon, maar niet zozeer als koning, maar als hogepriester alleen nog. Nu. En dat staat hier dus ook. Want er staat, Christus heeft zichzelf niet verheerlijkd om hogepriester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is dus aanhaling uit Psalm 2. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, en dat was Psalm 110, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Niet koning, maar priester. Hij kan ook koning zijn naar de ordening van Melchizedek. En je zal zeggen, dat is hetzelfde, dus dat is ook zo. Maar niettemin, wij noemen hem nu niet koning, omdat er ook in onze dagen niet de nadruk op ligt op zijn koningschap, maar op zijn priesterschap. En dat is wat de apostel hier in Hebreeën dus het uitleg is. Want de Joden die zullen wel gezegd hebben, ja, als dat de Messias is, waar is hij dan? Want hij is helemaal geen koning. Dan zegt Paulus, nou dat is hij wel, maar op een troon in de hemel. En dat koningschap, dat komt, en dan zullen ze zeggen van, ja, maar dan zal het koning zijn op aarde ook. En dan zegt de apostel, ja zeker, dat komt, want hij zal ten andere malen verschijnen. Hebreeën 10, het laatste vers. Hij zal ten andere malen verschijnen. Is dat 10 het laatste vers? Nee, ik geloof 9 het laatste vers. Hij zal ten andere malen verschijnen. Voor degene die hem verwachten, tot zaligheid. Maar in afwachting daarvan is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In plaats van koning naar de ordening van Melchizedek. Dat is een subtiel verschil. Maar we kunnen beide uitdrukkingen natuurlijk kiezen. Het is geen fundamenteel verschil, het is alleen een praktisch verschil. Het is een accentverschil. En dat is wat hier naar voren komt. Want inderdaad, het leuke is, Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, zegt vers 5, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, oftewel gij zijt mijn erfgenaam. Heden heb ik u verwekt. En er staat in mijn Bijbel keurige verwijzing onder, ook niet alleen naar Psalm 2 vers 7, maar ook naar Handelingen 13 vers 33. Want daar staat dat deze uitspraak uit Psalm 2, over heden heb ik u gegenereerd, slaat op de dag van de opstanding van Christus. Dat was dat heden. Kortom, hij werd de zoon door zijn opstanding uit de dood. Of althans, hij werd de Messias door zijn opstanding uit de dood. De Bijbel zelf zegt het en de vertalers geven de schriftverwijzingen erbij, dus daar zijn we heel blij mee. Maar het aardige is dat in Psalm 2 slechts gesproken wordt over koningschap. En dan staat er, gij zijt mijn zoon. Maar het punt is dat normaal gesproken, als we in ieder geval de wet even niet meerekenen, maar als we buiten de wet om dit verschijnsel hanteren, zeggen hij is de zoon en dus is hij de koning, dan zit er meteen al vast. Dan is hij dus ook de hoge priester. Want koningschap en priesterschap horen bij elkaar, dat is namelijk het kenmerk, het voorrecht of de verplichting, zou je kunnen zeggen, van de eerstgeborene, de zoon bij uitstek dus. U weet hè, de zoon. Dat is er verder niks. In het algemeen is de zoon gewoon een erfgenaam. Een zoon. Maar als er heel speciaal de zoon is, dan is het dus de eerstgeborene. Ik weet niet of u dat verschijnsel wel eens gezien hebt, maar in het Oude Testament krijg je soms een opsomming, in Kronieken bijvoorbeeld, krijg je een opsomming van een koning had zonen, namelijk die en die. Dus dat dit zijn de zonen van, en dan komt die en die en die en die en die en die zijn zonen. Zodat er allemaal zonen zijn, maar één van die zonen wordt speciaal zijn zoon genoemd. Dat is namelijk de eerstgeborene. Degene die dus hem opvolgde op de troon enzovoorts. En als hier gesproken wordt over de zoon, dat God zegt, gij zijt mijn zoon, dan houdt dat dus niet alleen koningschap in, maar ook priesterschap. Als hij het koningschap erft, dan is hij de eerstgeborene dus. Maar als hij de eerstgeborene is, dan erft hij ook het hoge priesterschap. Niet onder de wet, maar daarbuiten wel. Want eigenlijk is de wet dus de uitzondering, want daarbuiten is het heel normaal. Zo normaal zelfs, dat ook, in ieder geval buiten Israël, en ook binnen het christendom, de gedachte heel bekend is dat het staatshoofd ook hoofd der kerk is. Dat is natuurlijk niet al te bijbels op zich, omdat het christendom met de wereld niks te maken heeft eigenlijk. Maar de oorspronkelijke gedachte is volkomen juist, dat de koning namelijk ook godsdienstige verantwoordelijkheid draagt. Bovendien, we lezen er wel vlot overheen, hier in Hebreeën nu, maar de gedachte is dat koningschap behoorde toe aan Mozes en priesterschap behoorde aan Aaron eigenlijk. Nou ja, Mozes had die rol van koningschap eigenlijk. Hij wordt ook zo genoemd bij gelegenheid hoor. Uitzonderlijk, maar hij wordt zo genoemd. Maar die twee zijn broers. En dat komt eigenlijk omdat het bij elkaar, het is één geheel. Bovendien, als er staat, Mozes zei het tot Farao, weten we allemaal dat het Aaron was die het zei. Maar Mozes was er verantwoordelijk voor en Aaron zei het. Kortom, ze traden op als eenheid. Maar het waren twee man, omdat ze twee functies vertegenwoordigden. Maar die twee functies horen bij elkaar. Daarom waren het Mozes en Aaron, samen. En onder de wet ging die draad uiteen, zo gingen die twee lijnen uiteen. Werd het Juda en Levi, of David en Aaron, of hoe je dat dan maar zegt. Maar oorspronkelijk zit het bij elkaar. En daar gaat het om. En zo moet het ook weer bij elkaar komen. En die lijn van Mozes en de lijn van Aaron wordt hier in Hebreeën opgepakt. En ze worden allebei toegepast op Christus. Vandaar boven hoofdstuk 3 staat Christus overtreft Mozes. En boven hoofdstuk 5 staat Christus overtreft Aaron. Maar het betekent Mozes is een type van Christus. En Aaron is een type van Christus. Waarna het verhaal verder gaat met Melchizedek. Omdat Melchizedek plus Aaron is gelijk aan Melchizedek. Zeg het verkeerd? Oh, zeg ik het nog een keer. Ik bedoelde dus te zeggen, Mozes plus Aaron is Melchizedek. Hè? Ik zei het verkeerd, hè? Ja, Mozes en Aaron is Melchizedek. Want de koning plus de priester is koningschap en priesterschap naar de orde van Melchizedek. En samen wordt het hier dan ook aangehaald. Goed, het blijkt dus dat achteraf wordt vastgesteld dat de uitspraak in Psalm 2, Gij zijt mijn zoon, niet alleen betekent dat hij koning is, zoals het daarbij staat, maar ook betekent dat hij hoge priester is. En vandaar dat in tweede instantie Psalm 110 geciteerd wordt in Hebreeën 5 vers 6. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, Gij zijt priester in de eeuwigheid, maar dat is wel gezegd. Oftewel, geheiligd zijnde, dat is hetzelfde, het was namelijk zijn opstanding uit de dood. Wel, geheiligd zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oftewel voor allen die in hem geloven, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, vers 9 en dan vers 10, en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. God namelijk noemt hem hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Sinds zijn verwekking, oftewel sinds zijn opstanding uit de dood. Sinds hij de zoon is, is hij dus hoge priester en koning, naar de ordening van Melchizedek. Waarna de apostel zegt, van de welke we hebben vele dingen zwaar om te verklaren te zeggen. Niet omdat het echt zo moeilijk is, maar omdat gij traag om te horen geworden zijt, enzovoorts. Het blijkt een moeilijke waarheid te zijn om te begrijpen, maar niettemin is dat de grote nieuwtestamentische waarheid. Dat namelijk, Hebreeën 6 vers 20, de voorloper voor ons is ingegaan. Voorloper is gewoon een synoniem voor een eerstgeborene dus, hè. Iemand die voorop gaat. En die dus ook de verantwoordelijkheid draagt. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, de naam van de mens. Want de hoge priester wordt genomen uit de mensen, lazen we zojuist in hoofdstuk 5 vers 1. Namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Dus hij werd hoge priester naar de ordening van Melchizedek bij zijn opstanding uit de dood en hij zal dat altijd blijven. Zolang als hij leeft namelijk. En het probleem was dat de priesters van het oude verbond, die werden door de dood verhinderd altijd te blijven. 7 vers 23, Hebreeën 7 vers 23. Ze werden door de dood verhinderd altijd te blijven. Maar deze, vers 24, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Het priesterschap van Melchizedek is dus een onvergankelijk priesterschap. Staat hier. Waaruit volgt? Dat iemand die hoge priester wordt naar de ordening van Melchizedek, die blijft dat niet alleen altijd, maar hij is ook de eerste die dat is. Hè? Dat kan niet anders, want het is een onvergankelijk priesterschap. Dat betekent ook dat het niet overdraagbaar is. Want als iemand priester is naar de ordening van Melchizedek en daarna gaat het over naar een ander, dan is het dus toch een vergankelijk priesterschap. Net zo vergankelijk als het priesterschap van het oude verbond, want daar ging het zo. Daar werden de priesters door de dood verhinderd te blijven, zegt de voorgaande twee versen hier. En als de hoge priester overleed, ging het naar zijn oudste zoon. Dus in de Rooms-Katholieke kerk onmogelijk, schijnt het. Waarom lachen jullie? Nou, laat maar zitten. Maar het is daarom mogelijk. Maar in de Bijbel ging dat zo. Maar het grote verschil met dat van Melchizedek is juist dat het niet eindigt. Wel, als het niet eindigt, en als het dus niet van de een op de ander overgedragen wordt, dan kan het dus ook niet van Melchizedek overgedragen zijn op Christus. Bovendien, Christus werd geen hoge priester na de dood of na het verscheiden of zoiets van Melchizedek. Maar Christus werd hoge priester door zijn opstanding uit de dood. Niet omdat een voorgaande verdween. Het was niet van een ander afhankelijk. Toen Eleazar hoge priester werd, toen was dat omdat zijn vader overleed. Aaron dus. Hè? Maar toen Christus hoge priester werd, was het niet omdat zijn voorganger verdween of zoiets, of overleed. Integendeel. Er was namelijk geen voorganger, die kan er ook niet geweest zijn. Want als er een voorganger geweest zou zijn, zou dat hoge priesterschap van die voorganger niet onvergankelijk geweest zijn. Maar dan zou het net zo vergankelijk geweest zijn als het hoge priesterschap van Aaron. Met andere woorden, kan er maar één ooit hoge priester naar de ordening van Melchizedek zijn. En die moet het dan ook nog altijd blijven. En anders bestaat het helemaal niet. Zodat er in de Bijbel ook geen ruimte gelaten wordt voor de figuur van Melchizedek los van de figuur van Christus. Anders gezegd, Melchizedek was niemand anders dan de Heer zelf. Jehovah zelf, een verschijning van de Heer. Aan Abraham, en misschien hebben ze gevraagd, heeft Abraham al gevraagd, wie is u? Ben u van de vijand of hoort u bij ons? Nee, dat zei Gideon, of wie was het? Jozua geloof ik. Die zei dat later, het was Jozua, hè? Die zei dat later ook. Dat zal Abraham misschien ook gevraagd hebben. En toen zal hij zich voorgesteld hebben als Melchizedek, koning des vredes. En hij kon brood en wijn brengen. Nou, en dan noem je hem bij die naam, hè? Toch? Onder die naam heeft hij zich voorgesteld. Wie bent u? Melchizedek. Bij een andere keer zei de Heer, ik ben Jehovah. Maar hier zei ik ben Melchizedek. Dus als nou iemand vraagt wie is, dan zou Abraham ook zeggen, dat is Melchizedek. Uiteraard, maar zo heeft hij zich voorgesteld, nou daar gaat het maar om. Maar hij kwam daar met die brood en wijn en dat was om uitdrukking te geven aan het hoge priesterschap wat hij later zou hebben als de echte vijand, de grote vijand, geslagen zou zijn. Dus het is zinnenbeeldig, het is een voorafschaduwing voor de latere positie van Christus. Nou, dat is het verhaal. En de namen die gebruikt worden daar, en ook de dingen die daar gebeuren, zijn allemaal zinnenbeeldig. Dat wil zeggen, ze gebeuren wel, maar met die symbolische betekenis, uiteraard. En dat staat ook in het gedeelte wat ik nou in Hebreeën heb overgeslagen, namelijk in hoofdstuk 7, want deze Melchizedek was koning van Salem. Priester des Allerhoogste Gods, met andere woorden, dat staat in Genesis 14 zo, hè? Die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen. Let op, dat het verband erbij genoemd wordt waarin het staat in Genesis, hè? Namelijk als Abraham terugkeerde van het slaan der koningen. Nou, de gedachte is dat de vijand verslagen is en Israël is verlost. En wie verschijnt dan? Melchizedek, Christus dus, de Messias. Wat komt hij doen? Brood en wijn brengen, een beeld van eeuwig leven. Wat komt hij brengen? Leven komt hij brengen. En daar gaat die Hebreeënbrief ook over. Eeuwig leven. Kracht van onvergankelijk leven. En dat is wat hier verder wordt uitgelegd. Dan staat er bovendien nog bij in vers 2 van Hebreeën 7, aan welke ook Abraham van alles de tiende deelde. Dus Abraham gaf tiende aan Melchizedek. Hier staat het ook uitdrukkelijk, hoewel het in Genesis wat onduidelijker staat. En wat moeten we met al die gegevens? Wel, er staat er hierachter. Er komt even een methode van bijbelstudie. Hè? Te beginnen moet je de namen vertalen. Namelijk, die voor eerst overgezet wordt, vertaald wordt dus, hè? Koning der gerechtigheid, want dat was de eerste uitdrukking, Melchizedek betekent koning der gerechtigheid, en daarna was hij ook koning van Salem, het welke is koning des vredes. Zodat u ziet dat beide uitdrukkingen vertaald moeten worden voor de betekenis. Hij was koning der gerechtigheid en koning des vredes. Want hij zou brengen vrede en gerechtigheid. De enige die dat zou doen is uiteraard de Messias. De vredevorst. Dan staat er, nou wordt er iets gezegd over wat er niet staat in Genesis. Leuk is dat, hè? Want wat daar natuurlijk ontbreekt in Genesis is wie die man eigenlijk was. Wie was die Melchizedek? Normaal gesproken, als een figuur geïntroduceerd wordt in de Bijbel, dan wordt er in ieder geval bij vermeld uit welke stam van Israël die was, als het van toepassing is. Of uit welk land hij kwam, eventueel. Of hoe zijn vader heette. Weet je wel, Jozua, de zoon van Nun en zo. En Jerobeam, de zoon van Nebat. En noem maar op, hè. Er staat er soms tot vervelens toe bij, opdat er maar geen verwarring zou bestaan, omdat we zouden weten wie hij is en waar hij zijn rechter vandaan haalt. En als het om een koning gaat, zou het er al helemaal bij moeten staan. Maar bij Melchizedek niet. Dus vragen wij nog steeds, wie is Melchizedek? Het probleem is ook altijd, wie was deze Melchizedek? Er zijn de meest vreemde theorieën over de wereld ingeslingerd. En de antwoord wat ik nu geef, namelijk dat Melchizedek gewoon Christus is, dat is helemaal niet een bekend antwoord, hoor. Echt niet. Integendeel. Over het algemeen wordt dat bestreden, omdat men vindt dat dan de zaak vergeestelijk wordt. Maar ja, een ander antwoord is er niet, want het antwoord wordt hier in Hebreeën 7 duidelijk gegeven, dat het zo is. Dat het de Messias is. Dat kan domweg niet anders. Ik moet eerlijk zeggen, binnen het christendom is deze verklaring eigenlijk helemaal niet aanvaard. Nergens, bij niemand, bij mij, maar... Ik heb niet het idee dat ik in het christendom eigenlijk hoor, maar dat is weer wat anders. Maar het eigenaardige is dat over het algemeen wel degene die uit het jodendom tot de Heer Jezus komen, dus tot geloof komen, uit het orthodox jodendom, dat die over het algemeen tot de conclusie komen, Melchizedek is de Messias. En dat is inderdaad juist natuurlijk. Het is alleen eigenaardig dat zij dat wel concluderen. Maar dat in het algemeen men dat niet ziet of niet zien wil. Het beste wat men vindt, en daar kan men moeilijk onderuit, is dat Melchizedek een type is van Christus. Ja, dat is het natuurlijk. Dat is het ook. Dat is volkomen juist. Hij is een type van Christus. Maar de vraag is niet, waar is een type van? De vraag is, was nu even, wie is hij? Want Abraham is ook een type van Christus. Maar het was Abraham. En Melchizedek is een type van Christus, maar wie was hij? En dan is het antwoord, hij was Jehovah zelf.
Het is een getalswaarde van Melchizedek.
Dat weet ik niet.
Misschien is dat juist dan ook voor een Jood aanleiding om dat erin te zien.
Ja, misschien wel. Maar kijk, eigenlijk is het zo, dat ik moet het nauwkeuriger zeggen. Ik bedoelde niet te zeggen dat gelovigen uit de Joden in het algemeen dit wel zien. Ik bedoelde te zeggen, ik geloof dat ik het ook wel goed gezegd heb, iemand die uit het orthodoxe Jodendom komt. Want wie daaruit komt, heeft namelijk een heel andere manier van denken. En die is ook vertrouwd met de Bijbelse gedachte, dat namen niet zo strikt gehanteerd worden zoals wij ze in onze westerse cultuur hanteren. Zodat inderdaad de naam van de een gebruikt kan worden tot aanduiding van de ander. Zoals de Messias David kan heten, of Levi. En zoals Johannes de Doper Elia kan heten. Toch? Dat gebeurt toch? Nou, enzovoorts. Zo kan dus de naam van Melchizedek ook zonder meer gegeven worden aan de Messias. Waarom ook niet? En men heeft daar dan dus geen problemen mee. En verder is natuurlijk een van de andere problemen is gewoon dat men ooit een keer een verklaring voor die figuur van Melchizedek heeft uitgevonden. Puur historisch heeft men daar een betekenis aan gegeven en die wil men niet loslaten. Tegen beter weten en wil men die niet loslaten, want men kan moeilijk toegeven dat men het al die jaren verkeerd gezien heeft. Dat is een van de belangrijkste problemen eigenlijk. Dat is de enige reden waarom in de kerken de kinderdoop nog bestaat. Dat is de enige echte. Dat weet niet iedereen, dat is nog oké. Maar het is wel zo. Want iedereen weet, ook de theologen weten, dat het onbijbels is. En dat het in de geschiedenis langzamerhand is ingevoerd. Omdat het de consequentie was van een bepaalde lering, van een bepaalde theologie. Zie, en op die wijze, want men heeft er namelijk van uit te gaan, dat men net als de kerk is in de plaats van Israël, maar van Israël maak je deel uit door geboorte, dus maak je ook van de kerk deel uit door geboorte. En als doop verband houdt met inlijving bij de kerk, dan zou dat betekenen dat je dus meteen bij de geboorte gedoopt zou moeten worden. En dus heeft men de doop steeds verder vervroegd. En op slot heeft men ook steeds minder water erbij gebruikt, want het was ook makkelijker. Ja, bovendien een kind meteen onderdompelen, dat is ook weer zo. Maar dat is historisch gewoon aan te geven. Er is niks bijzonders wat ik je vertel. Dat weet iedereen die theologie gestudeerd heeft, zou ik maar zeggen. Maar dat is wat die jongens wel leren. Niet wat in de Bijbel staat, maar wel de geschiedenis van de theologie uiteraard. Hoe dat zich ontwikkeld heeft, dat weten ze dus allemaal. Maar men kan het niet terugdraaien, want dan betekent het punt 1 dat men het al die jaren verkeerd gedaan. Dat is het belangrijkste, los nog van het feit dat de theorie waardoor het zo ontstaan is, inderdaad ook fout is. Niet alleen heeft men het verkeerd gedaan, het is ook de uitdrukking van een verkeerde leer uiteraard, want men wordt niet door geboorte lid van de kerk. Hoewel het wel waar is dat als kinderen geboren worden, dat ze dan deel uitmaken van de gemeente, althans ze worden daartoe gerekend. Niet op grond van wedergeboorte, maar op grond van dat ze niet zelfstandig apart gerekend worden als zelfstandige verantwoordelijke wezens. En dus zijn ze één geheel met de ouders en worden in de ouders gerekend. En dus maken ze dan toch deel uit van de gemeente in die zin. Maar nou, de volgende vraag is, wanneer dan niet meer? Want dat is eigenlijk de vraag. Hoe lang duurt dat? Maar het antwoord op die vraag hebben ze steeds verder naar voren geschoven en zo is dat gegaan. Nou, zo is het met zoveel dingen. Men had een verklaring en wenste niet op te geven. Dat is net als dat verhaal van dat Sela in de psalmen. Iedereen weet langzamerhand dat als in een kruiswoordpuzzel een rust gevraagd wordt van 4 letters, dan is het Sela, hè? Rustteken. Sela moet je dan invullen. Maar dat is domweg onzin. Het is onzin. Iemand heeft dat een keer als verklaring bedacht voor een term die je niet begreep. Waarna er geen ruimte meer is voor een werkelijk begrip van de uitdrukking. Want er hangt al een kaartje aan. Dat is het probleem. En zo is het met Melchizedek ook. Want ongetwijfeld is hij Christus. Maar het is een beetje problematisch om het te zeggen. Omdat zoveel andere theorieën dan omvallen. Want het is natuurlijk moeilijk iemand te vinden die meer was dan Abraham. Vandaar dat sommigen gedacht hebben deze Melchizedek is bijvoorbeeld Sem of zo. Er zijn er zelfs die beweren het is Noach. Ik ken er zelfs een verklaring die zegt, Melchizedek, dat was de Adam van Venus. Als u zo snel begrijpt wat ik bedoel. Adam, de eerste mens op deze planeet. Zo was er ook een eerste mens van een andere planeet, met name Venus. En die heette Melchizedek en die kwam dus hier op aarde een kijkje nemen. Hangt samen met de lering dat Adam eigenlijk ook van Venus afkomstig was. Maar goed, maar even niet over hem. Dat was de vrouw toch, of niet? Nou, of... Ja, inderdaad, ja. Uit de schelp kwam die, hè? Ja. Nou ja, er komen wel meer parels dan schelpen. Doe maar. Maar wat hier gezegd wordt, is hij is zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Niet, wij weten geen vader, geen moeder en geen geslachtsrekening, maar er staat hij is zonder. Dat is natuurlijk meer dan er in Genesis uitdrukkelijk vermeld wordt. Maar ja, dit is ook geïnspireerd geschreven. En hier staat dat hij was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Dus hij was degene uit Johannes 1. Die is ook namelijk zonder vader en zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Als je begrijpt wat ik bedoel. In het begin was het woord, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is het hele verhaal. Dat wil zeggen, geen geslachtsrekening. Geen vader, geen moeder. Als je in Matthäus komt, dan vind je wel een geslachtsrekening, omdat het daar over de koning gaat. En als je in Lucas komt, vind je een geslachtsrekening van de Heer Jezus, omdat het daar over de mens gaat, de erfgenaam van Adam. Maar in Johannes vind je geen geslachtsrekening, omdat het daar gaat gewoon om de geopenbaarde Godheid. En daarbij is geen sprake van vader of moeder of geslachtsrekening. Dus is Melchizedek gewoon de geopenbaarde Godheid, oftewel Jehovah. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Er staat bovendien nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende. Staat hier. Niet van, wij weten niet wanneer hij geboren werd en we weten niet wanneer hij stierf. Er staat, hij heeft geen begin en hij heeft geen einde. En ik ken er maar één die geen begin en geen einde heeft. Want dat is Jehovah, ja, dat is de Heer zelf. Dus die verscheen daar. Dat is niks bijzonders, want bij andere gelegenheden verscheen hij ook aan Abraham. Ja, zonder die naam dan. En soms onder de naam Jehovah, want dat staat er ook inderdaad. Maar bij die keer verscheen hij als Melchizedek. Daarbij moet je altijd bedenken, hoewel dit misverstaan kan worden, maar je moet altijd bedenken dat de Godheid zelf niet gezien kan worden, zodat eigenlijk, als de Godheid in een gedaante verschijnt, die gedaante altijd in hoge mate typologisch is. Hoe reëel het ook is, er blijft een type, een uitbeelding. Een type is namelijk een afbeelding, een afdruk. Wel, de Heer Jezus is een afdruk van de Godheid. Jehovah is een afdruk van de God, een uitdrukking. Dus zijn verschijning is altijd in hoge mate symbolisch. Het is wel reëel, maar met een symbolische betekenis erachter. En ook dat is niks bijzonders, was met alle zienlijke dingen in de wereld zo. Ze dragen zo'n betekenis mee. Maar het is zeker het geval voor de Heer zelf. En hier verscheen hij dus met brood en wijn. En toen ze vroegen, wie bent u? Toen zei hij, Melchizedek en Melchishalom. En verder niks. Geen vader, geen moeder, geen geslachtsrekening. Men weet niet waar hij komt, men weet niet waar hij heen gaat. Maar dat weet je van de geest ook niet. En dat was hem dus. We waren dus nog even in Hebreeën 7. Voor de gelegenheid. Waarover Melchizedek geschreven wordt in hoofdstuk 7. Dat hij was koning der gerechtigheid, koning van Salem, oftewel koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, zonder begin der dagen, zonder einde des levens. Kortom, hij is de eerste en de laatste, of beter, hij is de eeuwige. Daar staat er ook, maar de zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in eeuwigheid. Wie blijft priester in eeuwigheid? Ja, als je het letterlijk leest, Melchizedek dus, hè? Want het gaat over Melchizedek. En van hem staat dat hij de zoon van God gelijk geworden zijn. De priester blijft in eeuwigheid. Want als Melchizedek priester blijft, en dat staat hier letterlijk, hoe kan dan Christus hoge priester worden met de ordening van Melchizedek? Kan niet. Tenzij Christus Melchizedek is. Andersom dus, hè? Tenzij Melchizedek Christus is. En zo zit dat. Ja, het is natuurlijk iets ingewikkelder. De zaak is, Melchizedek was een verschijning van Jehovah. Maar de Christus is ook Jehovah. En daar zit de verbinding. Dus de oplossing van het probleem van de zogenaamde, Christofanieën. Dat is de term die gebruikt wordt voor wat men noemt een voorverschijning van Christus. Een voorverschijning van Christus. Dat kan natuurlijk niet. Want als hij verschijnt voordat hij Christus is, is het geen verschijning van Christus. Dan is de vraag, wie verschijnt er dan wel? En is het antwoord gewoon Jehovah. Dus er is niks moeilijks aan. Men noemt het een Christofanie, een verschijning van Christus. Bijvoorbeeld in de dagen van het Oude Testament. Hè? Maar het was gewoon een verschijning van Jehovah, maar Jehovah is Christus. Of zou de Christus worden, of zoiets. En dat is dan wat daarbij uitgebeeld wordt. En hier verschijnt hij, in Genesis 14 verschijnt hij onder deze naam en met enige attributen, namelijk met brood en wijn in de handen, die beide een uitbeelding zijn van leven. Nou, dan staat er vervolgens, hij is de zoon van God gelijk geworden in deze beschrijving, want de beschrijving van koning van gerechtigheid, koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, zonder begin der dagen, zonder einde des levens, is gewoon de beschrijving van de zoon van God. En zo wordt Melchizedek dus beschreven, als de zoon van God. En hij blijft priester in eeuwigheid, want hij is inderdaad de Christus. En Christus is het geworden bij zijn opstanding uit de dood en hij blijft het altijd, daarvoor was er geen een. Ook Melchizedek niet, want Melchizedek was gewoon een verschijning van de Heer zelf. Ter uitbeelding van het priesterschap wat hij later zou ontvangen. En in die hoedanigheid stond hij boven Abraham, in die hoedanigheid zegende hij Abraham en in die hoedanigheid ontving hij tienden van Abraham. Er staat hier dan ook, aanmerk nu hoe groot deze Melchizedek geweest is, aan de welke ook Abraham, de aartsvader, dat was dus zelf een grote, de patriarch, de aartsvader, dat Abraham, de patriarch, hem tiende gegeven heeft uit de buit. Dan moet hij wel erg groot geweest zijn, en in de ogen van de Israëlieten was Abraham natuurlijk een hele grote, maar als hij tiende betaalt aan iemand anders, moet hij nog groter geweest zijn dan Abraham. Wie is er nog groter dan Abraham? Het moet een hele grote geweest zijn. En het was natuurlijk de Heer zelf. En waarna staat, die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, naar de ordening van Aaron dus, hebben wel bevel om tiende te nemen van het volk. Dat klopt. De priesters ontvangen tienden. En die van Levi ontvangen tienden van het volk, naar de wet. Volgens de wet van Mozes dus. Van hun broederen. Hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, want Melchizedek was niet uit Abraham, die heeft van Abraham tiende genomen. Dat wil zeggen, buiten de geslachtslijn van Abraham was iemand die hoger was dan Abraham. En dat is in de ogen van de Jood natuurlijk toch een wat moeilijk te verteren zaak. Abraham, dat was de uitverkorene. En Israël, dat is het uitverkoren volk. En dan blijkt er toch daarbuiten iemand te zijn die hoger was dan Abraham. En dus hoger dan Israël. En zelfs hoger dan Levi. Want dat wordt hier uiteengezet. Er staat er namelijk, vers 7. Nu, zonder enig tegenspreken. Hetgeen minder is, wordt gezegend door hetgeen meerder is. En Abraham, die minder was, werd gezegend door Melchizedek, die dus meer was. En dan vers 8. En hier nemen wel tiende de mensen die sterven. Maar al daar neemt ze die van welke gezegd getuigd wordt dat hij leeft. Want Melchizedek werd niet geboren en hij is dus ook niet gestorven. Hij leeft dus. En blijft leven, heeft namelijk eeuwig leven. En is dus hoger dan Abraham, want die heeft maar vergankelijk leven. En zo verder. Om zo te spreken, ook Levi, die tiende neemt, bij wijze van spreken. Zou je dat tegenwoordig vertalen, hè? En bij wijze van spreken, ook Levi, die tiende neemt, volgens vers 5, heeft door Abraham tiende gegeven, want hij was nog in de lenden des vaders als hem Melchizedek tegemoet ging. Levi was nog in Abraham, maar Abraham betaalde tienden, dus heeft ook Levi tienden betaald aan Melchizedek, zodat het priesterschap van Levi en dus naar de ordening van Aaron lager was dan het priesterschap van Melchizedek. En waarna volgt? Indien dan de volmaaktheid, de volkomenheid dus, door het Levitische priesterschap waren, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? En die dus niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Als dus het priesterschap van Aaron volkomen was, in de zin van dat het volkomen kon zalig maken, in de zin van dat het volkomen de zonde van het volk kon wegnemen, want dat is wat de priester zou moeten doen. Er staat immers in 2 vers 17, hè? Als het priesterschap dat kon, waarom kwam het een ander priesterschap? Want in 2 vers 17 staat dat Christus barmhartig en getrouw hovenpriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Wat dan? Staat erachter. Om de zonden des volks te verzoenen. Hebreeën 2 vers 17. Dat zou de hoge priester, of althans de priesters, moeten doen. Wel, als ze dat konden, waarom kwam er dan een ander priester naar de ordening van Melchizedek? En niet alleen is het zo dat Melchizedek verscheen voordat het priesterschap van Aaron er was, maar het punt is juist dat in de psalm gezegd wordt dat er alsnog na Aaron dus het priesterschap van Melchizedek zou komen. En dan eigenlijk pas echt. Zodat het priesterschap van Melchizedek dat van Aaron vervangt. Maar als dat van Aaron volmaakt was geweest onder de wet, waarom kwam er dan een ander priesterschap? En het antwoord is dus, het priesterschap van Aaron was niet volmaakt. En daarom werd het weggenomen. Oftewel vervangen. Of in de Statenvertaling veranderd. Want veranderen in de Statenvertaling is vervangen. Hè? Er staat dan in vers 12, want het priesterschap veranderd zijnde, vervangen zijnde, verwisseld zijnde, dat is eigenlijk het goede woord, verwisseld zijnde. Zo geschiedt er ook noodzakelijk verwisseling der wet. Want inderdaad, met het Aaronitisch priesterschap verdween ook het oude verbond. Want het Aaronitisch priesterschap was ingesteld door het oude verbond. Zoals ik net al gezegd heb, het oude verbond maakte scheiding tussen priesterschap en koningschap. En daarom was ook, mede daarom, was het priesterschap onvolmaakt. En niet alleen het priesterschap werd weggenomen, maar het priesterschap werd weggenomen en dat kan alleen maar omdat ook het hele oude verbond werd weggenomen waarop het gebaseerd was. Dus het priesterschap veranderd zijn, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering, verwisseling der wet. Want hij over wie deze dingen gezegd worden behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Hetgeen een Hebreeuwse idiomatische uitdrukking is voor priester worden. Zich tot het altaar begeven. Want hij over wie deze dingen gezegd worden. Wel, over wie wordt het gezegd? Over Melchizedek. Oftewel over de Heer. Op grond van de voorgaande versen zou je zeggen, het gaat over Melchizedek. Maar op grond van de volgende versen zou je zeggen, het gaat over de Heer. Want het staat, hè? Hij over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand tot het altaar gegaan is. Want het is bekend, het is openbaar, dat onze Heer uit Juda gesproten is. Uit David dus, uit Juda. Over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dus moet het verbond, oftewel de wet, veranderd worden, want anders kan dit niet. En zo is het ook, want dat is de strekking ook van de Hebreeënbrief, dat het oude verbond heeft plaatsgemaakt voor het nieuwe. En zo gaat het verder, vers 15. Dit is nog veel meer openbaar, zo er na de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, niet een ander dan Melchizedek, maar een ander dan Aaron. Dat is de gedachte, dat moet je goed vasthouden in vers 7. Dit is nog veel meer openbaar, zo er na de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat. Hij is anders, omdat hij na de gelijkenis van Melchizedek is. Hij is namelijk anders dan Aaron. Anders dan het priesterschap van het oude verbond. En die priester is dat niet naar de wet des vleeselijken gebods geworden, want dat is de wet, oude verbond, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Oftewel, vanwege de opstandingskracht, vanwege zijn opstanding uit de dood. Want het priesterschap van Melchizedek is onvergankelijk en dus kan alleen iemand die onvergankelijk leven heeft priester zijn naar de ordening van Melchizedek. En dus was Melchizedek in Genesis 14 niet een gewoon mens, maar de Heer zelf. En de uiteindelijke priester naar de ordening van Melchizedek kennen wij onder de aanduiding Christus. Die dat geworden is naar de kracht van onvergankelijk leven, eeuwig leven dus. Dus hij is dat geworden krachtens, want na de kracht betekent gewoon krachtens. Hij is dat geworden krachtens eeuwig leven. En dus krachtens zijn opstanding, op grond van zijn opstanding. En dat weten we al, want dat is ook de reden waarom er straks Psalm 2 geciteerd werd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, sloeg op de opstanding van Christus. En toen werd hij dus zoon en dus ook hoge priester. En hier wordt Psalm 110 aangehaald weer. Want hij getuigt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Waarmee dus vaststaat dat het de voorgaande verbond, het oude verbond, vernietigd is. Dat staat er ook in vers 18. De vernietiging van het voorgaande gebod en daarmee ook het priesterschap, voorgaande priesterschap, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Het was dus niet volkomen. Want als het volkomen was geweest, dan was het niet veranderd geworden. Maar het werd vervangen of het werd veranderd, zowel het priesterschap als het oude verbond, want het is één geheel. Omdat het zwak was, omdat het onvolkomen was, en hier staat omdat het onnuttig was, onprofijtelijk. En dat geldt niet alleen voor het priesterschap, maar dat geldt voor alles wat de wet zegt. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Maar de wet heeft een aanleiding of de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaderen. Oftewel, het priesterschap van Aaron is een aanleiding tot het priesterschap van Melchizedek. Het is een illustratie daarvan. Het is beter, denk ik, om niet te zeggen dat Melchizedek een type is van Christus. Het is beter te zeggen dat Aaron een type is van Christus. En dan kun je de naam Christus nog vervangen en zeggen Aaron was een type van Melchizedek. Die komen zo. De rechtvaardige koning des vredes. Christus dus. En zo heeft Aaron de aanleiding van een betere hoop. Of Aaron was de aanleiding van, of tot, Melchizedek. En het oude verbond was de aanleiding tot het nieuwe verbond. Waarna bovendien gezegd wordt dat de priesters van het oude verbond, van Aaron, zonder eedzwering priesters geworden zijn. Dat ging zonder eed. Ze hoefden niet de eed af te leggen. Maar van Melchizedek wordt gezegd dat er wel sprake is van een eedzwering in vers 21. Maar deze met eedzwering, door dien die tot hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat was dus weer Psalm 110 vers 4. Dat allemaal geciteerd dus uit het Oude Testament om erop te wijzen dat het priesterschap van Melchizedek meer is en hoger is dan dat van Aaron. En Israël beriep zich op Aaron, maar Paulus legt hieruit, dat kan wel wezen, de naam Aaron komt dan wat vaker voor in het Oude Testament dan die van Melchizedek, maar het Melchizedekse priesterschap is hoger. Want Aaron, of want Abraham, onderwerpt zich aan Melchizedek. En dus is Melchizedek hoger. Afgezien er nog van dat Melchizedek verschijnt voordat Aaron verschijnt, en dus heeft Melchizedek oudere rechten. Komt er ook nog eens bij. En dan staat er in vers 22... van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Want Jezus is de Messias en borg is dus een synoniem voor hoge priester. Borg. Borg is eigenlijk synoniem met middelaar. Maar hoge priester is ook synoniem met middelaar. De tussenpersoon. En Jezus is de tussenpersoon, de middelaar, de hoge priester van het nieuwe verbond. Want de hoge priester brengt de mens tot God. Want hij wordt uit de mens genomen en gezet bij God. En zo is Christus degene die ons tot God gebracht heeft, of met God verzoend heeft. En dat is dus inderdaad de hoge priester. Waarna het nog verder gaat, er staat er in vers 23. Genen, dat wil zeggen die van Aaron, zijn wel vele priesters geworden. Waarom waren er vele priesters? Waarom werden velen hoge priester? Omdat ze sterfelijk waren. Dat is niet zo best dus. Je kunt zeggen, maar er waren zoveel oud-testamentische priesters. En je hebt alleen maar die ene Melchizedek. Is er alleen maar één. Er wordt maar twee keer genoemd. Er is er maar één. En wij hebben tientallen hoge priesters gehad. Het schijnt 74, als ik het goed geteld heb. Tot aan de val van Jeruzalem. Dacht ik. Dat mogen ze namelijk vertellen. Maar ik dacht dat het er 74 waren. Dus dat is erg veel. Ja, maar het gaat niet om het aantal. Bovendien, ze hadden nog geen televisie, dus kijkcijfers, dat telde ook nog niet. Democratie hadden ze niet uitgevonden, geloof ik, of wel? Nou, hier wel inmiddels. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat er zoveel waren, dat is niet positief, dat is negatief. Want ze gingen namelijk allemaal dood. Het is niks gunstigs om te zeggen, er zijn er zoveel geweest. Ja, ze bleken allemaal om een of andere reden zwak, ziek en misselijk geworden. Maar in ieder geval, ze werden door de dood verhinderd altijd te blijven staan er. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Dat gaat niet door Aaron, maar door Christus dus tot God. En hij blijft altijd, alsof hij altijd leeft, om voor hen te bidden. Waarbij het begrip bidden de betekenis heeft van bemiddelen, hè? Voor namens iemand optreden. Onze hoge priester blijft dus. En dan vers 28. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben en dus sterven. Maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, die na de wet is, het nieuwe verbond is, stelt de zoon tot hoge priester, die in der eeuwigheid geheiligd is. Nou, dat lijkt me duidelijk. Het gaat over het vele zwakke van het oude tegenover die ene sterke nieuwe, namelijk de opgewekte Christus. Als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek buiten Israël om, en in ieder geval buiten het oude verbond om. Dat is de belangrijkste gedachte. Waarna vervolgens op andere wijze die positie van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek geïllustreerd wordt en verder meer breder wordt uitgelegd en waarbij gewezen wordt op de consequenties van al deze dingen. Maar de zin van die verschijning van Melchizedek is gewoon de symbolische, namelijk de verschijning van Melchizedek in Genesis 14 is eigenlijk de aankondiging van de komst van een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, oftewel een hoge priester buiten Israël om, buiten de wet om. Een die niet hoge priester is geworden op basis van het oude verbond. Dat kan niet, want het was er nog niet. En dus is het inderdaad een voorafschaduwing, dat is het natuurlijk toch, van de komst van de Messias. Na het slaan der koningen, zegt Hebreeën 6. Nou, dan in de rest van Genesis 14 lezen we dan nog het een en ander. Ja, dat heeft met die geschiedenis te maken natuurlijk. Maar dan staat er in vers 21. En de koning van Sodom zeide tot Abraham, geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Zo van de buit, de goederen, die mag jij hebben, Abraham. Op slotverrekening had hij de vijand verslagen en die koning van Sodom weer bevrijd en dat soort dingen meer. Toen zei die koning van Sodom, geef mij nou de levende mensen en de goederen die mag Abraham dan hebben. Ze deed daar niet moeilijk over. Maar Abraham zei tot de koning van Sodom, ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Hand opgeheven tot, kennelijk zo, open hand om te ontvangen. Dat wil zeggen, Abraham zegt, ik hoef van jou, van u. Maar precies sprak hij Engels, dan maakt het toch niks uit. Ik heb van jou niks te ontvangen. Als ik wat nodig heb, dan krijg ik dat van de Heer. Daar hou ik mijn hand op. Dus ik heb mijn hand opgeheven tot de Heer, tot Jehovah, de Allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Leuk hè, die uitdrukking. De Allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Maar in vers 19, hiervoor dus, zei Melchizedek, gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En Abraham haalt diezelfde woorden dus gewoon weer aan, bij diezelfde gelegenheid. Want God is de bezitter van hemel en aarde, die is dus rijker dan de koning van Sodom. En Abraham zegt, ik kan beter van de allergrootste hoop komen. Nou, ik ken geen Nederlands, maar het is toch een aardige uitdrukking natuurlijk, hè. In ieder geval een die iedereen begrijpen kan. Dus ik heb mijn hand opgegeven tot de Heere, de Allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles dat het uwe is iets nemen, opdat gij niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Dus Abraham zegt tot de koning van Sodom, ik hoef niks te hebben, ik wil niks hebben, want anders krijg ik mijn praatjes achter mijn rug van dat ik rijk zou geworden zijn door de koning van Sodom. En Abraham zegt, dat kan niet, alles wat ik heb Daar kende dat lied ook, hè. Alles wat ik heb, heb ik van mijn vader. Alles wat ik ben, dat ben ik door de Heer. Alles wat ik doe, dat doe ik voor mijn meester. En alles wat ik nodig heb, ontvang ik. En nog meer, maar niet van de koning van Sodom. Sodom was hij niet. Goed. Het zij buiten mij. Dat wil zeggen, daar heb ik niks mee te maken hebben, hè. Vers 24. Buiten mij. Alleen wat de jongelingen verteerd hebben, en het deel deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. Dat waren mensen uit de buurt, die niet tot de familie van Abraham behoorden, en die kregen er wel wat van die buit. Dat verder ging het allemaal zijn gewone gang. Maar Abraham zei, ik blief niet. Waarmee trouwens duidelijk moet zijn dat die mensen, Aner, Eskol en Mamre, dat die natuurlijk ook gewoon konden zeggen, want ik hoef ook niks. Maar ze dienden wel een declaratie in van de onkostenvergoeding. Dat staat hier, hè. Alleen wat de jongelingen verteerd hebben. Jongelingen zijn niet kinderen of jonge mannen, maar dat zijn gewoon dienstknechten, hè? Dat weet u, hè, jongelingen. Ja, in de zin van het personeel, de helpers, de ondergeschikten, dat zijn jongelingen. Hè? Dat is het oude verhaal, hè, van garçon in Frans, weet u wel. Nou, we het toch over Duvin et Dupin gehad hebben. Over de wijn en het brood. De garçon, dat is een jongeling, maar in de praktijk is het soms een jongen en soms is het ober, hè? De gérant of hoe heet zo iemand. Maar in ieder geval iemand die orders aanneemt. Ja, dat is hier natuurlijk ook zo. Hè? Ja, dat kan het ook zijn. In het Engels heb je de uitdrukking boy, gewoon de boy. Er wordt de term gebruikt voor huispersoneel meestal. En meer speciaal voor zwart huispersoneel, dat heet boy. Want blank huispersoneel vindt het te kleinerend, die term. Maar het betekent echt ook gewoon personeel, een knecht, een dienaar, een boy. Net zo goed als het woord meisje. Diezelfde betekenis heeft. De meid, dat is niet een jonge vrouw, maar dat is iemand die in huis helpt, eigenlijk. Maar omdat het meestal een jonge vrouw was, zijn die woorden er wat door elkaar geraakt, zodat we het woord meisje nu gebruiken voor een jonge vrouw. Maar dat is niet de betekenis van de term. Meisje betekent eigenlijk, komt van een term voor iemand die de huishouding regelt. De meid. Goed, en dat is met het begrip jongen dus eigenlijk ook zo. Dat is in wezen ook huispersoneel. Maar omdat in de praktijk de jongere kinderen dat moeten doen, is de term een beetje verward. Zo is dat gegaan, hoor. Bovendien, de Bijbel zegt, een kind, zolang het een kind is, verschilt er niets van een dienstknecht. Vandaar dat die woorden voor kinderen en dienstknechten inderdaad door elkaar geraakt zijn. Goed, dus deze jongelingen zullen waarschijnlijk wel oudere heren geweest zijn, maar in ieder geval ondergeschikt aan Abraham. Want Abraham heeft de leiding gehad. Laat die hun deel nemen. En of ze dat ook inderdaad kregen, dat is nog maar de vraag. Het gaat net als de vorige keer, broeder. U wisselt het bandje, maar ik hou het toch niet op. Ja, maar ik ben echt aan het einde van dit hoofdstuk. Dus aan de ene kant is dat jammer, want het is echt zo dat wat nu volgt in verband staat met het voorgaande. Staat uitdrukkelijk ook na deze dingen. 15 vers 1. Na deze dingen. Jawel. Maar het hoort dus bij het voorgaande. Want vanaf hoofdstuk 15 wordt ons weer een nieuwe figuur geïntroduceerd. Eerst was het Melchizedek. 4 vers 18. Maar 15 vers 1 of 2 wordt ons een figuur geïntroduceerd onder de naam Eliezer. En wie is dat nu weer?